Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeboren uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 65 het eerste en het derde vers. Psalm 65 vers 1. De lofzang klimt uit Sion samen tot u met stil ontzag. En het derde vers, daar zal ons het goede van zijn woning verzaden reis op reis. De schriftlezing voor vanavond is uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 17, de versen 20 tot en met 33. Wij noemden nu Lucas 17, de versen 20 tot 33, en we zingen daarna uit Psalm 119, en daarvan het 69ste vers, Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Psalm 119, vers 69, na het lezen van Lucas 17, de versen 20 tot 33. En gevraagd zijnde van de Farizeeën, wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd, het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen, ziet hier of ziet daar, want ziet het koninkrijk Gods is binnen ulieden. En hij zeide tot de discipelen, er zullen dagen komen, wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien, en gij zult dien niet zien. En zij zullen tot u zeggen, ziet hier of ziet daar is hij, gaat niet heen en volgt niet. Want gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksemt, tot het andere onder de hemel schijnt, alzo zal ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Ze aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk, ze werden ten huwelijk gegeven tot de dag op welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam. En verdierf ze allen. Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten en verkochten, zij planten, zij bouwden. Maar op de dag op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zilver van de hemel. En verdierf ze allen. Evenalzo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. In diezelfde dag wie op het dak zal zijn en zijn huisraad in huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op de akker zijn zal, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Gedenk aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden.
Thank you.
In de gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen en willen wij ook vanavond belijdenis des geloofs afleggen. En we doen dat vanavond met de woorden van de belijdenis van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige, de Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is, onder Pontius Pilatus geleden heeft en begraven is en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit de rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in den Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik beleid een doop tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Het woord van God, gemeente, dat we u deze avond wensen te bedienen, vindt u in de brief van Paulus, de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 7e hoofdstuk, en daarvan de versen 29 tot en met 31. Wij noemden nu 1 Korinthe 7, de versen 29 tot 31. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is, opdat ook die vrouwen hebben, zouden zijn als niet-hebbende, en die wenen als niet-wenende, en die blijde zijn als niet blijde zijnde, en die kopen als niet bezittende, en die deze wereld gebruiken als niet misbruikende. Want de gedaante deze wereld gaat voorbij. Wij willen ons verenigen in gemeenschappelijk gebed. Het is door uw goedheid, Heere, en dat u ons andermaal op deze biddag voor gewas en arbeid als gemeente wilt samenbrengen in uw huis. En uw huis, u zegt dat zelf in uw woord, dat zal ook een bedehuis genaamd worden. U wilt daar tot ons spreken en wij mogen in onze gebeden ook tot u spreken. Tot u die een hoorder der gebeden zijt. En tot u mogen alle geslachten komen. In het voorgeslacht is uw naam aangeroepen. En dat reeds zoveel eeuwen, ook aan deze plaats. En geef, Heere, dat wij ook vanavond in waarheid en in oprechtheid uw naam mogen aanroepen. En dat wij, en wanneer we samen zijn tot het gebed, door uzelf geleerd en onderwezen mogen worden, hoe wij hebben te bidden. Want Heere, wij hebben het ook voor u te belijden, wat Paulus reeds getuigde. Wij weten niet te bidden, niet zoals het behoort, maar ook niet wat behoort. Maar de apostel mocht het ook zeggen, maar die geest, die bidt voor ons. Met onuitsprekelijke zuchtingen. Terwijl hij naar de wil van u voor de heiligen bidt. U hebt die grote voorbeden gegeven. In het hart van degenen die u kennen mogen. En wij mogen opzien tot de grote voorbidder aan uw rechterhand. De Heer Jezus Christus, die zelf de weg heeft gebaand, door zijn bloed de verse en de levende weg. En in die weg mogen wij tot u gaan. Maar wanneer wij tot u bidden, dan vraagt u ook ons leven. U vraagt ons hart, niet alleen maar de woorden van onze lippen, maar ons hart. Maar dat van daaruit ook ons leven aan u gewijd. En juist ook door het bidden ons leven geheiligd zal zijn. En wanneer u ons vanavond wilt onderwijzen, Heere, juist op deze biddag, wat dit voor ons dagelijks leven en voor ons dagelijks werk inhoudt, laten wij dan ook door u geleid en onderwezen mogen worden, opdat ons leven ook mag staan onder de beheersing van uw getuigenis. Want u eist van ons dat we op uw waarheid letten en dat wij altoos op hoge prijs uw leer en het heilig recht van uw getuigenis zullen zetten. Want u zult ons rekenschap vragen. En wat wij met uw woord gedaan hebben. Laat uw woord dan niet tegen ons getuigen. Maar geef dat wij door uw woord, door de kracht van uw Heilige Geest, en dat wij tot waarachtige verootmoediging en tot bekering voor u gebracht en geleid mogen worden. Dat ons leven aan u verbonden mag zijn en al meer verbonden mag worden. Zeker ook in het gebed, maar dan ook in waarachtige geloof en beoefening van dat geloof. In vurige liefde en in vaste hoop. En dat wij vervuld en gericht mogen zijn van en op de dingen van uw koninkrijk. Van het koninkrijk van u, Heer Jezus Christus, dat er is. En dat komt. Want u bent komende op de wolken des hemels. Om te oordelen de levenden en de doden. Laat dat voor ons niet ver verwijderd mogen zijn. Maar geef dat we bij de zekerheid van die wederkomst mogen leven. De realiteit daarvan mogen beseffen. En dat ons leven daar ook van doortrokken mag zijn. Want hoedanigen behoren wij dan ook voor u te zijn, in de verwachting van uw toekomst. Heere, wilt u ons daarin onderwijzen, ook degenen die u vrezen. Wij hebben ook altijd weer van nodig om door uw woord gecorrigeerd te worden. Wij hebben ook telkens weer de vernieuwende en de bekerende kracht van uw woord en van uw geest van nodig, omdat wij zo menigmaal weer van u afwijken. Maar getrouwe God, houd u ons vast en breng ons weer. En verlos ons en toon ons het lieflijk licht van uw vertroostend aangezicht. Wilt u ons een gezegende uren bereiden? En wilt u met ons zijn in het luisteren naar uw woord? En wilt u met ons zijn ook in de opening, in de verkondiging van uw woord? Heere, laat het ook voor hem die de mond tot u opent mogen openvallen vanavond, opdat het hem gemakkelijk gemaakt mag worden om de boodschap van u, om die ook door te mogen geven aan de gemeente. Gedenkt u de gemeente in al haar geledingen, ook degene die met ons niet opkomen naar uw huis, en die er misschien al zo lang van verstoken zijn, zieken, bejaarden. En wilt u, Heere, hen bijzonder ook bezoeken met uw heil? En geef dat ook zij, al is het niet direct samen met de gemeente, maar toch ook in de geest zich met de gemeente verenigd en verbonden mogen weten. En dat zij ook mogen kennen de kracht van het gebed in al hun persoonlijke levensomstandigheden. We bidden u voor hen die rouw en verdriet hebben te verwerken. We bidden u voor hen die veelzins alleen staan in het leven, die andere moeite en die zorgen hebben te verwerken. Weest u hen ook daarin nabij, met de leiding en met de vertroosting van uw Heilige Geest. Wil ook in alle nooddruft van de gemeente genadiglijk voorzien. Zegent u hen die u als ambtsdragers in het midden van de gemeente gesteld hebt. Wij hebben in ons dagelijks werk de hulp en de kracht van u zo van nodig. Maar dat hebben wij niet minder van nodig in de verrichting van ons ambtelijk werk. Heere, geef dat deze broeders ook getrouw mogen zijn. En dat zij de kracht en de wijsheid van uw geest mogen ontvangen om in getrouwheid en in liefde en in toewijding ook die zorgen aan de gemeente te besteden en die u wilt dat aan de gemeente besteed zal worden. We denken ook aan het beroepingswerk, en waardoor de gemeente een beroep is uitgebracht op een dienaar, en die deze week ook voor die roeping te beslissen heeft. Laat hij dat mogen doen onder biddend opzien tot u den Heere. En geeft u hem licht en wijsheid om een juiste beslissing te mogen nemen. U weet, Heere, hoe hij ook daar waar hij mag dienen, hoe daar ook zijn werk ligt. Maar u weet wat ook hier in het midden van deze gemeente van nodig is. Wilt u, Heere, dan uw zorg over beide gemeenten en ook over dit deel van uw wijngaard doen gaan. Gedenk ons in gemeenschap en met alle gemeenten en kerken, en waar vandaag ook biddag gehouden wordt, waar uw woord wordt bediend en uw naam wordt aangeroepen. Laat het ook mogen zijn in de kracht van uw Heilige Geest, zodat het u wel behagelijk mag zijn. En dat ook de gebeden die opgezonden worden genadige verhoring mogen ontvangen. En dat de zegen ook van deze biddag in het leven van uw kerk zichtbaar mag worden. Wil ons horen, Heere, in de vergeving van onze zonden, uit genade om Jezus wil. Amen. U ontvangt gelegenheid tot de dienst der offeranden en we zingen uit Psalm 49 de verzen 6 en 7. Uit Psalm 49 de verzen 6 en 7. straks naar de prediking zingen we uit Psalm 62 het zevende en het achtste vers. Vertrouwd wat u begeert ook zij, nooit op geweld of roverij. En eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Psalm 62, de versen 7 en 8. Ook vanavond, gemeente, mogen wij weer samen zijn tot het houden van onze biddag voor gewas en arbeid. Wij mogen met heel ons dagelijks leven en met ons dagelijks werk voor het aangezicht van de Heere treden. En dat is een groot voorrecht. En dat we zo de Heere mogen bidden en zijn naam mogen aanroepen. Maar zullen wij dit op de rechte wijze doen, dan mag de wijze waarop wij ons dagelijks leven betrachten en ons dagelijks werk verrichten, daarvan niet worden losgemaakt. Want als het goed is, dan staat ons bidden niet op zichzelf, maar dat heeft met heel ons leven te maken. Door het gebed dient ons leven, de manier van leven en van werken, geheiligd te worden. En wat dat inhoudt, dat zegt de apostel ons vanavond in het woord van onze tekst. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is. Opdat degenen die vrouwen hebben zullen zijn als niet-hebbende, die wenen als niet wenende, die blijde zijn als niet blijde zijnde, die kopen als niet bezittende, de wereld gebruikende, doch niet misbruikende, want de gedaante deze wereld gaat voorbij. We willen daarover vanavond met u nadenken, en wanneer we tot u spreken over Gods gebod betreffende onze levenshouding bij het houden van onze biddag. En we letten ten eerste op de drang waarmee dit gebod tot ons komt, en ten tweede op de roeping die dit gebod ons oplegt. Dus het gebod van God betreffende onze levenshouding bij het houden van onze biddag. De drang waarmee dit gebod tot ons komt en de roeping die dit gebod ons oplegt. Het woord van God, gemeente, in onze tekst, dat bepaalt ons eigenlijk bij een ingrijpend probleem. En waarmee Gods kerk van alle tijden geworsteld heeft, nog worstelt en zal blijven worstelen tot de jongste dag toe. Het gaat namelijk over de vraag hoe de houding van ons als christenen dient te zijn in de wereld en tegenover de wereld. Hoe hebben wij ons te gedragen? Bij het bidden en bij het zo dienen van de Heere. Hoe hebben wij dan te staan tegenover ons werk, tegenover ons bezit, tegenover ons huwelijk, tegenover ons gezin, tegenover de cultuur, tegenover al datgene wat in deze wereld zich aan ons voordoet, deze wereld ons geeft en wat wij ook in deze wereld produceren en presteren. En bij het nadenken over die vraag, dan zijn er eigenlijk twee uitersten. Het ene uiterste, dat is het uiterste van de wereldmijding, waarbij men er alle nadruk op legt dat wij ons zoveel mogelijk aan deze wereld moeten onttrekken en van deze wereld moeten losmaken, het leven hier op aarde. Dat is een tranendal, dat is een woestijnleven waar je doorheen moet.
En hoe eerder eruit, hoe beter het eigenlijk zou zijn. En daartegenover staat het anderste uiterste van het opgaan in de wereld. En bij die opvatting dan heeft men een veel optimistischer kijk over de wereld. En men vindt dat er in deze wereld toch ook heel veel goede dingen zijn. En men beschouwt die als gaven van God. En zonder enig voorbehoud, dan geeft men zichzelf eraan over. En weet men zich niet te bewaren van de besmetting van de wereld in haar zonde en in haar ongerechtigheid. En wordt men in levensstijl en in levenspraktijk o zo gauw deze wereld gelijkvormig. Enerzijds dus een mijden van de wereld. Een ontvluchten van de wereld. Anderzijds een opgaan in de wereld. En dat is niet maar een theoretisch probleem. Waar je nu eens bij een kop koffie over kunt praten en debatteren en kunt discussiëren. Maar het is een zaak waar we iedere dag mee te maken hebben. En waar we steeds meer mee te maken krijgen. Want het gaat naar de eindtijd. Het woord van God zegt het ons en de praktijk leert het ons dat het met name in onze tijd vanwege de gecompliceerdheid van het leven en vanwege de geraffineerdheid waarmee de boze te werk gaat en dat het voor Gods kerk steeds moeilijker wordt om haar plaats in deze wereld op de rechte wijze te bepalen. Vooral in onze tijd is het gevaar heel erg groot dat we ons mee laten sleuren en mee laten voeren, al is het dan niet door de wereldse zonden en de ongerechtigheden, maar wel door de geest van de wereld. En dat we eigenlijk ons beginsel daarin loslaten en verloochenen. En dat we de wereld gelijkvormig worden. En hoe moet nu de houding van ons naar het woord van God daartegenover zijn? Paulus houdt ons vanavond in het woord van onze tekst Gods gebod voor. Weliswaar heeft het niet zo direct de kenmerken van een gebod te zijn. Paulus die zegt hoe hij wil dat het in de gemeente zal zijn. Namelijk dat degene die vrouwen hebben zullen zijn als niet hebbende. Dat zij die blij zijn zullen zijn als niet blijde zijnde. Dat zij die wenen zullen zijn als niet wenende. Die kopen als niet bezittende. De wereld gebruiken, maar niet misbruikende. Paulus die houdt dat aan de gemeente voor, niet op eigen gezag, maar als apostel van Jezus Christus. Het is niet maar een goede raad die hij geeft. Het is ook niet maar een advies wat hij ons laat horen, waar we dan mee kunnen doen wat we zelf willen. Maar als dienstknecht van God en van Jezus Christus maakt hij ons hier de wil des Heren bekend. Het is het gebod van God, ook hier geldt het. Dit is het bevel van de Heer der Heren aan zijn Israël. Dit is het hoogst gebod, het recht van Jacobs God. En laat het ook voor ons mogen gelden, het welk wij billijk eren. En om nu te begrijpen wat Paulus hierbij bedoelt, en dan dan moeten we letten op wat hij
zegt over de gedaante van deze wereld. Dat is een woord wat ook in onze tekst voorkomt, weliswaar in het slot van onze tekst. Waar Paulus zegt, de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Wat bedoelt Paulus nu met de gedaante van deze wereld? Voor gedaante dan gebruikt hij in het Grieks, in de grondtekst, het woord, zoals het daar staat, schema. Schema van deze wereld. Je zou ook kunnen zeggen, de schets. Een schema, een schets, dat is eigenlijk een bepaalde rangschikking, een bepaald plan, een bepaald grondpatroon, waarnaar iets verloopt. Van een schets bijvoorbeeld maakt een spreker gebruik. Iemand die in het openbaar heeft te spreken, dat hij dan van tevoren zijn gedachten als het ware puntsgewijs ordent, rangschikt, om die dan ook in die volgorde en op die wijze naar voren te brengen. Een architect die maakt eerst een schets, een ontwerp van datgene wat hij van plan is te bouwen. En zo zegt de apostel, heeft ook deze wereld een schets, een schema, een bepaald grondpatroon. En als hij hier dan over de wereld spreekt, dan moeten we niet allereerst denken aan de van God afgevallen wereld, zoals er ook in het Nieuwe Testament over gesproken wordt. Zoals Johannes bijvoorbeeld zegt, heb de wereld niet lief, nog hetgeen dat van de wereld is. De wereld die in het boze ligt. Maar hier gaat het eigenlijk over het leven in deze wereld. En dan tekent de apostel de gedaante, dat grondpatroon van deze wereld in een aantal trekken van een vrouw hebben, van vreugde hebben, van bedroefd zijn en van kopen en van het gebruiken van de wereld. Hij begint allereerst met het hebben van een vrouw. Dat is eigenlijk de normale ontwikkeling van het mensenleven. Wanneer men jong is en een bepaalde volwassenheid heeft bereikt en daar is heen gegroeid, dan gaat de jongen die gaat een meisje zoeken en het meisje bepaalt haar levenskeus ten opzichte van de jongen. En na verloop van tijd dan gaan beiden trouwen om samen het gezin te vormen en het gezin te stichten. En juist vanuit het gezin, hoe men dan in deze tijd van ontwrichting over het gezin mag denken, maar naar Gods orde, dan is dat toch de cel waaruit heel het leven is opgebouwd, van waaruit het leven van de mens zich ontplooit en ontwikkelt. Eerst tekent de apostel de mens in zijn gezin, en dan ook wat hem in dat gezin overkomt. Want dan spreekt Paulus over een blijde zijn en over een wenen. En in die beide woorden dan stelt hij ons als het ware voor ogen het leven in het gezin met al zijn goede, met al zijn blijde, maar ook met zijn droeve dingen. En met zijn voorspoed, maar ook zijn tegenspoed, wat ons in het gezin overkomt, onze dagelijkse levenservaringen, die doen ons blij te zijn, of die doen ons wenen. En vervolgens, dan tekent de apostel de mens in het verrichten van zijn werk. Hij heeft het over kopen. En Korinthe, en dat was de plaats waar de gemeente aan wie Paulus de brief schrijft in eerste instantie waar die gemeente een verblijf hield, waar die gemeente woonde, Korinthe, dat was eigenlijk naar zijn natuurlijke ligging een havenplaats. En zo was het ook een handelsplaats. Je zou kunnen zeggen, Korinthe, dat was het Rotterdam van Griekenland. En het werk wat men daar deed, dat was eigenlijk kopen en verkopen. Dat was het handel drijven. De dagelijkse bezigheid, zou je kunnen zeggen, van de Korintiërs. En dan mogen we hier ook onze eigen bezigheid, al is dat dan van een hele andere aard, ons eigen dagelijks werk mogen wij invullen. Kopen. En dan vat de apostel het samen met de wereld gebruikende. En daar bedoelt de apostel niet mee het meedoen met de zonden van deze wereld. De zondige genietingen van deze wereld. Want dat is juist het misbruik maken van de wereld. Zoals Paulus daar straks over spreekt. Maar dan gaat het over ons leven in deze wereld, in het voorzien in ons dagelijks het leven zo met zich brengt. Zo, een vrouw hebben, blijde zijn, wenen, kopen, de wereld gebruiken. Dat is als het ware het grondpatroon. Met alle verschillende variaties die er mogen zijn. Maar dit is toch het grondpatroon van het mensenleven. Waarnaar dat mensenleven zich ontwikkelt. Van uur tot uur, van dag tot dag, van week tot week en van jaar tot jaar. En onwillekeurig dan zijn we geneigd om te denken dat dat altijd zo zal blijven doorgaan. En dat wil de apostel ons vanavond met heel veel nadruk zeggen, dat dat beslist niet het geval is. Het blijft niet doorgaan naar dat grondpatroon. Naar dat schema. De gedaante. En dat zal niet lang duren, zegt de apostel. Want dan zegt hij het, zelfs met alle nadruk, stelt hij het voorop. Maar dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort. Misschien zegt u, nou ja, dat had Paulus nou ook niet zo per se hoeven te zeggen, want dat ervaren we allemaal wel. En hoe dikwijls zeggen we het niet tegen elkaar, alweer een dag voorbij, alweer een week, alweer een maand voorbij, alweer een jaar voorbij. Wat gaat het leven toch ontzettend snel aan ons voorbij. Mozes die heeft het niet voor niets gezegd in Psalm 90, we vliegen. Daarheen. En toch als Paulus hier zegt, de tijd is kort, dan bedoelt hij daarmee niet allereerst onze persoonlijke levenstijd, maar hij heeft het oog op een andere tijd, op het oog de grote wereldtijd. Dat de wereld bestaat en de gedaante van deze wereld er is. En van die tijd, zegt de apostel, die is voorts kort. En dan gebruikt hij in de grondtekst niet zonder meer het woord kort als een bijvoeglijk naamwoord. Maar het is eigenlijk een werkwoordsvorm. Een werkwoordsvorm afgeleid van het werkwoord dat eigenlijk samendrukken. Wat samenparsen, in één rollen. betekent. Het woord kort, dat is eigenlijk te zwak. Dat zegt alleen maar iets over de duur van de tijd. Maar Paulus die zegt eigenlijk de tijd is verkort. En dat wil zeggen dat er met die tijd wat gebeurt. En dat die tijd als het ware een handeling ondergaat. Dat er iemand is die over die tijd beschikt en die tijd inkort. En wie is dat dan? Wel, dat is niemand minder dan de Heer Jezus Christus, de Heer. Het inkorten van de tijd, en waar Paulus hierover spreekt, dat staat in verband met het werk waartoe de Heer Jezus Christus op aarde is gekomen. En toen deze wereld vanwege de zonde en vanwege de ongehoorzaamheid van de mens aan de vorst der duisternis en aan het oordeel van God onderworpen was, ja, reeds ver daarvoor in de stilte der eeuwigheid, heeft de Vader tegen de Zoon gezegd, de Zoon tegen de Vader gezegd, ik zal me ervoor inzetten om die afgevallen wereld toch weer tot u terug te brengen en die afgevallen mens aan u terug te geven in de weg van verzoening door voldoening. Ik zal de hemel met u verzoenen. Ik zal de aarde met u verzoenen. Ik zal de mens met u verzoenen. Ik zal niet rusten voordat gekomen is een nieuwe schepping. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Met daarop een gereinigd en geheiligd volk. Dat door u verkoren is. En dat vanuit de verlossing u eeuwig de lof, de ere en de glorie zal toebrengen. Met het woord, het profetische woord van Psalm 40 getuigde hij het. Zie, ik kom, want ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En tot het volbrengen van dat werk is de Heer Jezus Christus op aarde gekomen. Daartoe is hij mens geworden. Daartoe heeft hij ons vlees en ons bloed aangenomen uit de maag Maria. Daartoe is hij in ons vlees de weg gegaan. Zoals we daar in deze lijdensweken over denken. De weg van lijden en van sterven. Door Gethsemane over Gabbata. Naar Golgotha. En is hij ingegaan in die diepten van de dood en van het graf. En maar één ding was het wat hem daarbij voor ogen stond. En dat was de grootmaking en de verheerlijking van de naam van zijn Vader. Zoals die straks bij de voltooiing van zijn verlossingswerk zijn bekroning zal ontvangen. En daarom was Pasen na het volbrachte werk van hem, was een feestdag voor hem. Want in de overwinning van de machten van dood en van graf en van hel, heeft hij dat doel dichterbij zien komen. En de dag van zijn hemelvaart. En dat was nog weer een stap verder naar dat grote einddoel. Ten hemel gevaren, zittend aan de rechterhand van God, heeft hij alle macht ontvangen. In de hemel en op de aarde. De macht ook over de tijd. En nog is dat grote einddoel niet bereikt. Na de uitstorting van de Heilige Geest, om door de kracht van zijn woord en van zijn geest dat volk van zijn Vader toe te brengen. En dan zal hij wederkomen. En dan moet hij wederkomen. Op de wolken des hemels. En hij die de beschikking over de tijd heeft. Hij kort die tijd in. We leven in de eindtijd. En als we om ons heen kijken in de wereld waarin wij leven, dan vermenigvuldigen zich de tekenen van de eindtijd. We horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen, van hongersnoden, aardbevingen, pestilentiën. En noemt u maar op. Als we goed luisteren, horen we daarin niet de voetstap van hem die komende is. De tijd is voort kort. Misschien dat u zegt, ja, maar het is nu onderhand al bijna 2000 jaar geleden dat Paulus dat woord heeft gesproken. En in die 2000 jaar is het nog maar steeds niet gebeurd. Gaat dat woord van Paulus, de tijd is kort, gaat die dan eigenlijk niet veel van zijn kracht en van zijn betekenis verliezen? U weet misschien, in Petrus' dagen waren er ook al mensen die eigenlijk de spot dreven met die dag van de wederkomst. En van het gericht dat de Heere daarbij zou doen plaatsvinden. Die durfden vragen, waar blijft dan die dag van zijn toekomst? Want het blijft allemaal zo, zoals het van het begin van de wereld geweest is. En dat ze eigenlijk God beschuldigden van onwaarachtigheid. En van onbetrouwbaarheid. Maar u weet hoe fel Petrus zich daartegen gekeerd heeft. God vertraagt de belofte van zijn toekomst niet, gelijk sommigen dat zeggen. Maar God is langmoedig over ons. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat wij allen tot bekering komen. Het is nog het uitstelgenade tijd. Bekeringstijd die God daarin verleent. En niet naar onze berekening, maar naar Gods berekening. Zo moeten wij de wereldtijd en de voltooiing van de wereldtijd zien en beschouwen. De wereldtijd. Dit zeg ik, broeders, de tijd is voorts kort. Het zal niet lang meer duren. En als de Heer Jezus terugkomt, dan gaat de gedaante van deze wereld, die gaat dan voorgoed voorbij. Dan is er niet meer het hebben van een vrouw. Niet meer het blijde zijn en het wenen, zoals dat tot hier, tot de aardse bedeling behoort. Niet meer het kopen, niet meer het gebruiken van de wereld. Want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Dat houdt op, dan komt de eeuwige bestemming. Dan is het eeuwig wel of eeuwig wee. En het is niet alleen de tijd is voorts kort, wat de wederkomst van de Heer Jezus betreft. Zeker de Heer Jezus die kan spoedig weerkomen tot ons. Maar wij kunnen ook vanuit dit leven nog spoediger opgeroepen worden tot hem, om voor hem te verschijnen.
En wat is dat kort voor een ieder van ons. Misschien veel korter als dat we onszelf dat wel bewust zijn. Psalm 39 zegt het. Ons leven is maar een handbreed gesteld. Onze leeftijd is als niet voor u. Immers is ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. De tijd is voortkort. Dat is de geweldige drang waarmee Gods boodschap en Gods gebod ten aanzien van onze levenshouding tot ons komt. En wat houdt dan de roeping in die wij van daaruit hebben te volbrengen? En Paulus zegt dat hij het ons moet zeggen, dat de tijd kort is en dat de gedaante deze wereld voorbij gaat, opdat degenen die vrouwen hebben zullen zijn als niet-hebbende, opdat degenen die blijde zijn zullen zijn als niet-blijde zijnde, en degenen die wenen zullen zijn als niet-wenende, die kopen als niet-bezittende, de wereld gebruikende, maar niet misbruiken. Wat bedoelt Paulus daar nu mee? Wat bedoelt Paulus daar nu mee te zeggen dat ook al zijn we getrouwd, en ook al doen we ons dagelijks werk, en al hebben we dan in ons leven onze blijde en onze droeve tijden, dat we ons daar eigenlijk maar zoveel mogelijk van los moeten maken en daar zo weinig mogelijk van aan moeten trekken, dat we dat eigenlijk moeten beschouwen als waardeloos en als niet ter zake? Moeten we dan misschien in de richting van zoals de Roomse Kerk erover denkt, dat we ons onthouden moeten van het huwelijk, althans dat de geestelijken dat hebben te doen? En dat we ons hebben te onthouden van het leven in deze wereld? Hebben dan die mensen gelijk die alle nadruk leggen op de levens- en de wereldmijding, dat dit de weg is die de Heere ons aanwijst? En toch heeft de apostel dat beslist niet bedoeld. Paulus die zegt niet dat we er beter aan doen om niet te trouwen. En dat we er beter aan doen om maar niet te kopen. En dat we ons boven de vreugden en de droefheid van het leven moeten verheffen. Nee, Paulus die weet inderdaad van het huwelijk als een inzetting van de Heere. Dat God gewild heeft dat die twee waren, dat die één zouden zijn. En denk eens hoe hij spreekt in zijn Efeze brief over het huwelijk als een afbeelding van het huwelijk tussen Christus en zijn gemeente, die verborgenheid, waarvan het aardse huwelijksleven een afglans, een weerspiegeling mag zijn. En Paulus zegt ook niet dat we niet mogen werken. Werken is ook een goddelijke opdracht. De Heere heeft ons opdracht gegeven om te werken direct bij de schepping, om het paradijs waarin God hem plaatste, om die hof te bouwen en te bewaren. En nog is het een opdracht van de Heere dat we werken zullen. Paulus zegt het in de brief van de Thessalonicenzen: wie niet werkt zal ook niet eten. En in het huwelijksformulier daar staat het toch ook dat de man geroepen is om met God en met eer zijn werk te doen. En dan wordt er ook gesproken over een goddelijk beroep dat hij te vervullen heeft. En zou Paulus zeggen, als er blijde dingen zijn in ons leven, dat je daar niet in, in vreugde je over verblijden mag. En als er droefheid is in ons leven, als er soms een scherp zwaard van verdriet door ons heen gaat, dat wij dan niet bedroefd zouden mogen zijn? O, zeer zeker. Paulus is iemand die in dat opzicht ook in het volle leven stond. Maar wat Paulus wel bedoelt, dat is dat we niet zo in het huwelijk en ook niet zo in ons dagelijks werk mogen opgaan. Alsof dit nu voor ons het een en het al is. We mogen echt wel blij zijn over goede dingen die de Heere ons geeft, die de Heere ons te genieten geeft. Maar dan in de Heere. En niet zo alsof alleen die dingen die tot het aardse leven behoren, ons blij zouden kunnen maken en voor ons het hoogste zou zijn. En dat geldt ook voor de droefheid. We mogen echt wel bedroefd zijn. God die verbiedt ons de tranen niet. Hij aanschouwt onze moeite en ons verdriet opdat wij het in zijn hand zullen leggen. Maar wij mogen nooit zo door de droefheid ons laten beheersen. Of door datgene wat ons ontnomen is, alsof daardoor ons alles is ontnomen. Wij mogen het niet op zichzelf stellen. En daarin mogen wij de wereld, en dan bedoelen we inderdaad ook de van God afgevallen wereld, die mogen wij daarin niet gelijk zijn. Want in de wereld, dan wordt het leven naar dat grondpatroon eigenlijk losgemaakt van God en op zichzelf gesteld. Ik denk aan wat de Heer Jezus ons verteld heeft in de gelijkenis van die rijke boer. Die verstond er ook niks van dat de gedaante van deze wereld voorbij ging. Hij klemde zich aan de gedaante van deze wereld vast. En hij hield geen rekening met God. En eigenlijk ook geen rekening met zijn naaste. Hij dacht er alleen maar aan zichzelf. En als hij niet weet waar hij met de opbrengst van zijn landerijen heen moet, dan horen we hem zeggen, dit zal ik doen, ik zal beschuren, afbreken en groter bouwen. En al daar zal ik verzamelen al dit mijn gewas. En ik zal tot mijn ziel zeggen, ziel, gij hebt vele goederen u opgelegd voor vele jaren. Hij beseft niet dat de tijd kort is. Hij spreekt over nog vele jaren. Maar dan horen we God het tegen hem zeggen. Vele jaren, gij dwaas. In deze nacht zal ik uw ziel van u afeisen. En hetgeen gij verzameld hebt, voor wie zal het zijn? Gij dwaas. Dat zegt de Heer Jezus niet alleen tegen die rijke boer, maar dat zegt de Heer ook tegen ons. Wanneer wij onszelf schatten vergaan. En wanneer we niet rijk zijn in God. Ik denk aan wat we zo even gelezen hebben uit Lucas 17. Waar de Heer Jezus ons spreekt hoe het in de dagen van de eindtijd zal zijn. En dan heeft hij het over de dagen van Noach. En dan zegt hij van die dagen van Noach Zij kochten en ze verkochten, ze namen ten huwelijk en ze werden ten huwelijk gegeven. En even verder, dan spreekt hij over de mensen in de dagen van Lot. Ook weer, ze kochten en ze verkochten. Opmerkelijk, dan wordt er niet meer over het huwelijk gesproken. Is het huwelijk toen al? In de dagen van Sodom. Eigenlijk zozeer in de verachtering gekomen. Zij kochten en ze verkochten. En ze bouwden en ze planten. En ze aten en ze dronken. Wat dan opvalt, dat is nog niet allereerst dat de gruwelijke zonden dan genoemd worden. Maar wel dat ze in valse gerustheid voortgingen, alsof er niks aan de hand was. Alsof het altijd zou voortduren. En wat wordt daarin ook het leven van de moderne mens van deze tijd getekend. Die er geen rekening mee houdt dat de tijd voorts kort is. En de gedaante van deze wereld voorbij gaat. Die het leven in de wereld op zichzelf stelt. En die eruit zoekt te halen wat erin zit. En zomaar voortgaat. En dan heeft de Heer Jezus het gezegd. De mensen in de dagen van Noach. Ze bleven eten en ze bleven drinken. Ze bleven ten huwelijk nemen. En ten huwelijk geven. Totdat God het genoeg vond. Totdat de zondvloed kwam. En verdierf hen allen. En de mensen in de dagen van Lot. Ze bleven eten en drinken. Ze bleven bouwen en planten. Kopen en verkopen. Totdat God het genoeg vond. Totdat er vuur en zilver van de hemel neerdaalde. En verdierf ze allen. En zo zal het ook gaan in de eindtijd. De mensen van nu, ze blijven maar eten en drinken. En ze blijven maar voortgaan. Totdat eensklaps de fundamenten der aarde bewogen zullen worden. Onder het oordeel van de wederkomst. En de baas en de knecht, de werkgever en de werknemer. De man en de vrouw, de jongen en het meisje. Die aan niets anders gedacht hebben dan aan geld verdienen en geld verteren. Aan werken en genieten. Bleek van ontzetting zullen ze staren in de ontzaglijke eeuwigheid die dan voor hen opdoemt. En het evenal zo zal in vervulling gaan en verdierf hen allen. En wat ontzettend gemeente wanneer dit ook van toepassing is. Op ons als behorend bij de gemeente. Wanneer we ons zo druk gemaakt hebben. Om de dingen van deze wereld. Dat er waarachtig voor de Here en voor zijn dienst. Er geen plaats was. Wat ontzettend ook als we als jongeren van de gemeente. Wanneer we zo opgaan. In onze idealen voor dit leven, om vooruit te komen in de wereld. En we denken dat we geen tijd hebben voor het gebed, en geen tijd hebben voor catechisatie, en geen tijd hebben om de Bijbel te lezen, en om met elkaar in het woord van God bezig te zijn. Wat ontzettend, wanneer dan zo het aardse ons heeft vervuld. Dat voor het hemeltje er in ons leven geen plaats is. En als het zo nog staat in ons leven. Laat deze biddag voor ons dan werkelijk tot een Betag worden. Dat we zoeken en bedenken niet wat tot ons aardse welzijn, maar wat tot ons eeuwig welzijn van nodig is. En dat wij die Heer Jezus Christus, die gekomen is, om tot redding en tot behoud van zondaren zijn borgwerk te volbrengen, die ten hemel is gevaren, die zijn geest heeft gezonden, maar die ook wederkomt, dat we hem mogen zoeken en nodig hebben, als onze Heere en als onze zaligmaker. En als we die Heer Jezus leren kennen, gemeente, dan wordt het anders in ons leven. Dan wordt ook ontstaan in deze wereld. En onze levenshouding wordt anders. Hoe dan? Dan denk ik weer even aan Lucas 17, wat de Heer Jezus ons daar heeft gezegd. Over de dagen van Noach en de dagen van Lot. Maar dan ook hoe het is en behoort te zijn in het leven van degenen die bij hem behoren. En dan treft ons de eigenaardige losheid die dan gevraagd wordt ten opzichte van de dingen van deze wereld. Wie op die dag op zijn huis zal zijn, op het platte dak van zijn huis, die gaan niet naar beneden en die bekommeren zich niet meer om zijn huisraad. En wie op de akker zal zijn, die zien naar zijn werk niet meer op. Gedenk aan de vrouw van Lot. Eén blik terug. Op datgene wat ze moest loslaten. Maar wat ze eigenlijk niet kon loslaten. Omdat ze met haar hart eraan vast zat. Dat werd haar dood en haar ondergang. En de Heer Jezus die heeft het gezegd. Wie ze leven hier en nu, zoekt te behouden. Die zal hetzelfde verliezen. Maar wie het leven verliezen zal, om mij en om mijn naamswil, die zal hetzelfde vinden. Wanneer we dat mogen leren, verliezen, sterven, aan al hetgeen dat buiten de Heere is, en dan in den Heere Jezus Christus met hem meegekruisigd sterven en ondergaan. Om dan ook met hem te leven. Dan zal die verbondenheid aan de Heere Jezus. Zal ons dan ook zo anders in deze wereld doen staan. Abraham en de aartsvaders, ze waren met vele aardse goederen bedeeld. Maar dat weerhield hen er niet van om wonend in tenten uit te zien naar een beter vaderland, naar de stad die God hen had bereid. Mozes had in Egypte al de genietingen van het hofleven. Maar toen de Heere hem riep, toen kon hij dat alles prijsgeven. De smaadheid van Israël, grotere rijkdom te achten dan de genietingen van Egypte. Want hij zag verder. Hij zag op de vergelding des loons. David was een koning die bij wijze van spreken had wat hij begeerde. En toch zegt hij, er is maar één begeerte. Eén ding heb ik van de begeerde begeerd. En dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heren. Om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Zo wordt het leven van degenen die door genade de Heere mogen kennen, de Heere mogen vrezen. Dan mogen we hier voluit staan in dit leven. In dit leven met alles wat dit leven met zich meebrengt. Maar dat we dat leven dan overkoepeld en overglanst mogen weten. Door het vervuld worden van de tijd. In de wederkomst van den Heere Jezus Christus. Dat we dan hier het leven leven. Maar zijn in het besef, we zijn onderweg. We zijn er niet waar we behoren te zijn. Maar wij verwachten die stad, die toekomst heeft. Verwachting, onze burgerschap, zegt Paulus, dat is niet beneden, maar dat is in de hemel. Waaruit we ook onze zaligmaker verwachten. En dan moet het eigenlijk ook zo zijn. Ook in de dingen van ons dagelijks leven. En van ons dagelijks werk. Van onze vreugde en van onze droefheid. In huis en in het werk. En dan in heel ons huis. In de keuken, in de slaapkamer. Dat wanneer de Heere Jezus weer komt, en dat we dan ook het kunnen zeggen, weg wereld, weg schatten, gij kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren, maar Jezus verkoren, wiens eigen ik ben. Wanneer we dat mogen kennen, dan krijgt ons leven en ons werken, ook ons gezinsleven, hier niet minder waarde, maar nog zoveel meer waarde en betekenis voor ons. En dan zullen we het ook op de biddag, dat we dan ook van harte bidden, dat wij ons ambt en plicht, o Heer, getrouw verrichten tot uw eer, dat uw gunst ons werk bekroon, uw geest ons leid en in ons woont. Maar dan wordt het ook beheerst door het gebed. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt. Dat het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft. Gods gebod, bij het houden van onze biddag, ten aanzien van onze levenshouding, mag ons bidden, dan ook door die levenshouding worden beheerst. Dat wij metterdaad zoeken voor alle dingen en in alle dingen. Koninkrijk God. En zijn gerechtigheid. Dan gaan we moeilijke tijd tegemoet. Naarmate de eindtijd vervuld wordt. Gods kerk krijgt het niet makkelijk. Ze heeft de weg te gaan die de Heer Jezus gegaan is. In zijn lijden en sterven, maar dan achter hem aan. Die het werk heeft voltooid. En die het voltooien zal. En die het zegt, ik kom spoedig, ik kort de tijd in, dat de tijd vervuld zal worden, dat hij het koninkrijk zal overgeven, God en de Vader, en de drie enige God zal zijn, alles en in allen. Amen.
Het past ons, Heere, dat wij de naam uw goedheid ootmoedig dank zeggen voor al hetgeen dat u ons op deze door de weekse dag, op deze biddag voor gewas en arbeid, hebt willen schenken. Dat u ons in de gelegenheid hebt willen stellen om een en andermaal samen te zijn in uw huis. En dat u ons de weg van het gebed hebt gewezen. Dat wij met al onze begeerten tot u mogen gaan in bidden, smeken en dankzegging. En dat u dan ook een horend God zijt. En die ons uw vrede wil doen ervaren. U hebt het ons vanavond ook voorgehouden. Hoe ons bidden door onze levenshouding gedragen dient te worden. En daarom laat deze biddag, laat die niet op een eenzame hoogte staan. En laat dat van heel ons dienen van u niet gelden. En dat dat maar een gedeelte van onze tijd en van ons leven in beslag neemt. Maar dat heel ons leven, in al zijn geledingen, in al zijn verhoudingen, daarvan doortrokken mag zijn. En dat wij ons leven mogen zien in het licht van uw tijd en van uw wederkomst, Heer Jezus Christus, opdat we heilig daar niet alleen van weten, maar daarop ook gericht en daarnaar verlangend mogen zijn. Heer, laat uw geest, laat die ons mogen vervullen, opdat we dan door die geest met de bruid het ook mogen leren zeggen en het ook van harte mogen menen. Kom, Heere Jezus, ja, kom haastiglijk. En dat zo uw koninkrijk mag komen. En dat alle boosheid en goddeloosheid dan voor altijd zal zijn weggedaan. Dat er gerechtigheid op aarde zal wonen. En dat er ook een door u verlost en verkregen volk dan tot in alle eeuwigheid uw lof zal ontvouwen. Want u hebt dit volk geformeerd. Zij zullen uw lof vertellen. O Heere, wilt u het ons hier op aarde in beginsel leren en doen beoefenen. En dat ons aardse leven een voorsmaak en een afglans mag zijn van die toekomst. Heere, laat de zegen van deze biddag en dan ook merkbaar mogen zijn in ons leven, leven van ieder onzer elke dag. Ook in het midden van de gemeente wilt u ons genadig zijn en wil ons horen in de aanvaarding van onze dank voor deze dag, om uw naams wil. Amen.
We zingen tenslotte uit de avondzang het vierde en het zevende vers. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verwijt, en o Vader, dat uw liefde ons blijkt.
Ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.